Handelingen 4 vanaf het eerste vers. Terwijl zij nu tot het volk spraken, kwamen de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën op hen af, zeer verstoord dat zij het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de volgende dag, want het was al avond. Vele echter van hen die het woord hadden gehoord, geloofden en het getal van de mannen werd ongeveer 5000. Vers 8. Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tot hen, overste van het volk en oudsten van Israël: als wij vandaag worden verhoord over een weldaad aan een ziek mens en door welk middel deze behouden is, laat dan aan u allen en aan het hele volk van Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus de Nazoreër, die u hebt gekruisigd, die God uit de doden heeft opgewekt, door die naam deze gezond voor u staat. Deze is de steen die door u de bouwlieden is veracht, die tot een hoeksteen is geworden. En in niemand anders is de behoudenis, want er is ook onder de hemel geen andere naam onder mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Vers 18. En na hen geroepen te hebben, bevalen zij hun in het geheel niet te spreken of te leren in de naam van Jezus. Petrus en Johannes echter antwoordden en zeiden tot hen: is het of het recht is voor God naar u meer te horen dan naar God, moet u beoordelen. Want ons is het onmogelijk niet te spreken over wat wij hebben gehoord en gezien en gehoord. Na hen echter nog meer gedreigd te hebben, lieten zij, toen zij niets vonden hoe zij hen konden straffen, hen gaan ter wille van het volk. Want allen verheerlijkten God om wat er was gebeurd. Want de mens aan wie dit teken van de genezing was gebeurd, was meer dan 40 jaar. Toen zij nu waren losgelaten, gingen zij naar de hunnen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tot hen hadden gezegd. Toen zij nu dit hoorden, verhieven zij eendrachtig hun stem tot God en zeiden: Heer, u bent het die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alles wat daarin is, die door de Heilige Geest bij monden van onze vader David, uw knecht, hebt gezegd: waarom hebben de naties gewoed en de volken ijdele dingen bedacht? De koningen van de aarde zijn opgestaan en de oversten zijn samen bijeen verzameld tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid zijn in deze stad verzameld tegen uw heilige knecht Jezus, die u hebt gezalfd, zowel Herodes als Pontius Pilatus met de naties en de volken van Israël, om te doen alles wat uw hand en uw raad tevoren had bestemd dat zou gebeuren. En nu, Heer, zie op hun dreigingen en geef uw slaven met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilige knecht Jezus. En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij waren vergaderd bewogen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Hoofdstuk 5, vers 1. Een man nu genaamd Ananias met zijn vrouw Safira verkocht een eigendom en hield iets van de opbrengst achter met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een deel en legde het aan de voeten van de apostelen. Petrus echter zei: Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld om te liegen tegen de Heilige Geest en van de opbrengst van het land achter te houden? Als het onverkocht was gebleven, bleef het niet van u en was na de verkoop de opbrengst niet in uw macht? Waarom hebt u zich deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen u Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en stierf. En er kwam grote vrees over allen die het hoorden. De jonge mannen nu stonden op, wikkelden hem in, droegen hem naar buiten en begroeven hem. Tot zover. Nadat in hoofdstuk 2, beste vrienden, broeders en zusters, de geschiedenis van de gemeente van God haar aanvang had genomen, door de uitstorting van de Heilige Geest, zien wij in hoofdstuk 3 de eerste nieuwe ontwikkelingen, om zo te zeggen. En wel, dat moet al spoedig na hoofdstuk 2 gebeurd zijn trouwens, de genezing van die verlamde man die aan de tempelingang, de deur, genaamd de Schone, elke dag lag en daar genezen werd door Petrus en Johannes, in de naam van Jezus Christus de Nazarener. We zullen met name in het hoofdstuk dat we nu voor ons hebben steeds weer opmerken wat voor wezenlijke rol die naam van de Heer Jezus speelt. Ik heb niet geteld hoe vaak dat woord voorkomt, maar het draait in dit alles om het getuigenis omtrent de naam. Misschien zouden u en ik meer verwacht hebben dat in deze hoofdstukken nu eens wat meer verteld werd over het eerste leven van die eerste gemeenten. Dat komt er ook wel in voor. Maar het allerbelangrijkste doel van de Heilige Geest in dit boek is ons te beschrijven de voortgang van het getuigenis, zeg maar rustig, het getuigenis van de neergedaalde Heilige Geest. En wel, het is ook, al is dat geen geïnspireerde titel, het boek van de Handelingen der Apostelen. En wel, met name door twee apostelen, Petrus en in het tweede deel van het boek, Paulus. We hebben hier te maken met de handelingen van Petrus als de voornaamste, ongetwijfeld, van de 12 apostelen. Het gaat om de voortgang van het getuigenis en, zoals ik u, dacht ik, de vorige maal ook verteld heb, vooral ook om dit laatste getuigenis aan Israël als geheel. Dat is het hoofdonderwerp in hoofdstuk 3 en dat gaat door tot het slot van hoofdstuk 7. Daarna zien we, als de Israëlieten, hun leiders, het evangelie dan voor de tweede maal massaal verwerpen en dat ook betonen in de steniging van Stefanus, dan zien we dat de vervolgingen losbreken, dan wordt deze gemeente van Jeruzalem ook min of meer uit elkaar geslagen en dan begint een heel nieuwe fase in de geschiedenis van de gemeente. In hoofdstuk 3 tot 7 gaat het dus om een nieuw getuigenis aan Israël. In welk opzicht nieuw? Hierin, dat het eerder de Heer Jezus was geweest die dat getuigenis had afgelegd. Persoonlijk hier op aarde. En dat getuigenis was verworpen, ze hadden hem aan het kruis genageld. Dan is de Heer Jezus opgestaan uit de doden, verheerlijkt in de hemel, hij heeft de Heilige Geest gezonden. En dan geeft de Heer zijn tweede getuigenis, nu door de Heilige Geest, door middel van de 12 apostelen. Een nieuwe gelegenheid aan Israël. Ze hebben eerst de vernederde Heer verworpen. Nu is de grote en brandende vraag, wat zullen ze doen met de verheerlijkte Heer? Of anders gezegd, wat zullen ze doen met de neergedaalde Geest? Ze hebben de neergedaalde Messias verloochend. Wat zullen ze doen met de uit de hemel neergedaalde Heilige Geest? Vandaar het belang van deze hoofdstukken. En dat is heel essentieel om dat te zien. En zo zien we in hoofdstuk 3 hoe de aanleiding voor dit grote getuigenis is, de genezing van deze verlamde man. Er verzamelt zich een grote menigte op het tempelplein en dat geeft de apostel Petrus gelegenheid om zijn getuigenis af te leggen. En dat getuigenis gaat heel ver. Het betreft de opstanding van de Heer Jezus. Het betreft ook zijn wederkomst en zelfs de oprichting van het vrederijk. Het is een heel breed perspectief dat de apostel ons hier geeft. In vers 15 vonden we de opwekking van Christus. En dan in vers 19 de oproep tot bekering, opdat de tijden van de verkwikking zouden kunnen komen. En ook zoals het in vers 20 staat, de tijden van vers 21, de tijden van de herstelling van alle dingen. En dan geeft hij nog enkele schriftplaatsen om aan te tonen, zowel van Mozes als ook andere woorden uit de schrift die aangeven wat de betekenis is van Jezus van Nazareth, de aangekondigde profeet, de Messias van Israël. En hij eindigt dan zijn getuigenis met dat 26e vers, tot u in de eerste plaats, dat is dus tot Israël. Dat onderstreept nog eens wat ik gezegd heb, het belang van het feit dat dit een getuigenis is specifiek tot Israël. Al is het zo dat vers 25 al de gedachte in zich sluit dat de zegen verder zal reiken dan Israël. In u, was al tot Abraham gezegd, zullen alle families van de aarde gezegend worden, in uw nageslacht. Dat wil zeggen, de zegen zal zich ook buiten dat nageslacht van Abraham, dat is Israël, uitreiken tot alle volkeren. Maar in de eerste plaats, zoals gezegd, is de Heer Jezus tot hen gezonden om u te zegenen door ieder van u af te brengen van uw boosheden. Nu zien we dat de leiders van het volk deze ontwikkelingen op het tempelplein niet kunnen laten begaan. Terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, ook de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën. U weet, en anders vertel ik het u, dat het priestergeslacht in die tijd voornamelijk, of misschien wel bijna geheel, bestond uit Sadduceeën. De hoge priesters en de priesters die hier genoemd worden in vers 6, Annas, Caiaphas, Johannes, Alexander, die waren alle van het hoge priesterlijk geslacht en dat waren Sadduceeën. En ook in het Sanhedrin, in de Joodse raad, was de grote meerderheid Sadduceeën. Later, als Paulus voor de raad verschijnt, dan in hoofdstuk 23, dan zien we datzelfde, dat hij de raad tegen elkaar opzet, de partij van de Sadduceeën en die van de Farizeeën. En dan wordt daar in hoofdstuk 23 ook een reden bijgegeven, hoe hij dat doet, dat tegen elkaar opzetten van die twee partijen, door gebruik te maken van het feit dat de Farizeeën wel geloofden in de opstanding en de Sadduceeën niet. We vinden dat in hoofdstuk 23. Daar wordt in vers 8 gezegd, want Sadduceeën zeggen dat er geen opstanding is en geen engel of geest. Farizeeën echter belijden beide. Het is goed om dat te weten. We lezen hetzelfde ook al in Matthäus 22, vers 23. Als de Sadduceeën daar in conflict komen met de Heer zelf. Dan staat er ook bij dat de Sadduceeën niet in de opstanding geloven. En daarom vindt u ook in vers 2 van Handelingen 4, met name dat ze zich geërgerd hadden aan het bericht dat de apostelen verkondigden de opstanding uit de doden. In Jezus verkondigden zij de opstanding uit de doden. Nu, dat was voor hen wel een heel bijzondere ergernis. Want al geloofden de Farizeeën in de opstanding, zoveel spraken ze daar nou ook weer niet over. Dat was iets dat gereserveerd bleef tot de jongste dag aan het eind der tijden. Maar dat was met de apostelen niet zo. Die brachten een zeer actuele boodschap. Die verkondigden ook niet de opstanding der doden, zoals de Farizeeën dat deden. Ze verkondigden de opstanding, dat was al erg genoeg. Maar ze verkondigden ook nog de opstanding uit de doden. De Heer Jezus Christus was uit de doden opgestaan. En zo zal dat straks met de gelovigen precies zo gebeuren. Zoals Paulus bijvoorbeeld zegt in Filippi 3. We weten al dat de discipelen zelf daar moeite mee hadden met dat onderwerp opstanding uit de doden. Als je vertrouwd bent met de gedachte dat er alleen maar aan het eind der tijden één grote opstanding der doden plaatsvindt, zowel van gelovigen als ongelovigen, dan is dat ook een moeilijk onderwerp. In Markus 9, als de discipelen van de berg dalen met de Heer, berg der verheerlijking, dan snijden ze dat onderwerp aan, wat dat nou precies is. Of beter gezegd, de Heer spreekt daarover en zij stellen hem daar verwonderde vragen over. En in Lucas 20 spreekt de Heer Jezus ook, juist in verband met die Sadduceeën, over de opstanding uit de doden, de opstanding van de rechtvaardigen. De apostelen, de beide apostelen, worden gevangen genomen, tot de volgende dag in bewaring gezet, want het was al avond. Dat geeft wel even aan hoe lang hun toespraak had geduurd, vanaf 3 uur 's middags. Zeker 3 uur hadden ze dus tot het invallen van de duisternis op het tempelplein getuigd. Maar dat niet alleen, ik denk dat in dat woord haast ook te beluisteren valt, hoe de avond valt over het volk Israël. De gelegenheid die God aan het volk als geheel geeft, zal niet zo erg lang meer duren. Dit is hun grote kans. En die kans hebben ze verbruikt, straks met name door Stefanus te stenigen, zoals ik al zei. Intussen zien we trouwens in vers 4 dat het werk van God gewoon doorgaat. Terwijl deze beide mannen gevangen genomen worden, het lijkt wel zelfs of dat nog het werk des Heren bevestigt, ondersteunt. Als je mensen tot martelaren maakt, dan heeft dat zelfs in de wereld al een uitwerking. En dat is hier ook zo. Terwijl deze twee mannen worden gevangen gezet, zien we dat velen van hen het woord geloofden en het getal van de mannen werd ongeveer 5000. We hoorden al over 3000 in hoofdstuk 2 en nu is dat getal na zo'n korte tijd al uitgebreid tot 5000. Wel nu, de volgende morgen vergadert het Sanhedrin. De oversten, de oudsten, de schriftgeleerden kwamen in Jeruzalem bijeen en daarbij ook de hoge priesterlijke familie, die behoorde tot de Sadduceeën. Misschien vindt u het vreemd dat Annas hier hoge priester wordt genoemd. Hij was al lang geleden als zodanig door de Romeinen afgezet. Maar hij behield nog steeds die bijnaam, hoewel in feite Caiaphas hoge priester was, dat weet u. Maar Annas was, en in Johannes ziet u dat ook, in Johannes evangelie wordt de Heer Jezus eerst tot Annas geleid. Hij was de baas van de hoge priesterlijke familie. En hij behield zijn bijnaam, ook al roleerde het hoge priesterschap in feite onder zijn familieleden. Caiaphas was zijn schoonzoon. Maar Annas bleef het hoofd van de familie en ook hier zien we hem aanwezig. En als daar het Sanhedrin zo gezeten is, een halve cirkel, zoals dat gebruikelijk was, dan komen daar de twee apostelen en die worden in het midden geplaatst. En dan vragen ze door welke kracht of door wat voor naam, door wat voor kracht of door wat voor naam hebt u dit gedaan? Dat was natuurlijk vragen naar de bekende weg. Maar dat is niet zo erg. Het geeft de apostelen gelegenheid met des te meer duidelijkheid hun getuigenis te kunnen afleggen. Het is zo geweldig te zien dat de hand van de Heer in al deze dingen is. Als zij gevangen worden gezet, geeft dat alleen maar gelegenheid dat het woord zich nog verder uitbreidt, dat velen tot geloof komen. En het geeft deze beide apostelen gelegenheid om hun getuigenis af te leggen voor de leiders van het volk. Als het gaat om een getuigenis aan het ganse volk, dan zullen vooral de leiders bereikt moeten worden. Zoals ook de Heer Jezus in de laatste week van zijn leven en ook in de laatste nacht, met name tot de leiders zich heeft gericht in zijn laatste getuigenis. Toen zei Petrus vervuld met de Heilige Geest tot hen. U leest dat twee keer in het hoofdstuk. Vervuld door de Heilige Geest. Het komt straks ook terug in vers 31. Ik dacht dat ik u destijds bij hoofdstuk 2 al gezegd had, daar lezen we het ook, vervuld met de Heilige Geest, dat deze vervulling in het boek de Handelingen dan voorkomt wanneer de apostelen een heel bijzondere leiding en ondersteuning en kracht van de Heilige Geest nodig hebben. Bij bijzondere gelegenheden. En zoals dat hier ook, wij hebben altijd de Heilige Geest inwonend in ons als gelovigen. Maar dat wil niet altijd zeggen dat we zo met de dingen van de Heer bezig zijn, of dat we zozeer de ondersteuning van de Geest nodig hebben, dat we ook vervuld zijn van de Geest. Als we gewoon in onze dagelijkse omstandigheden bezig zijn, dan hebben we dat ook niet nodig, ook al is die Geest altijd bij ons aanwezig, gelukkig. Maar op dit soort cruciale momenten zien we dat God een heel bijzondere vervulling geeft van die Geest, als hulp in dat getuigenis dat de apostelen hebben af te leggen. De Heer Jezus had hen zelf al in Matthäus 10 de belofte gegeven dat als ze voor stadhouders en koningen en in de synagogen geleid zouden worden, dat ze dan niet moesten overleggen wat ze zouden spreken. Want de Geest van zijn Vader zou hen op dat ogenblik de juiste woorden in de mond leggen. En zo ziet u dat hier vervuld. Als deze Joodse leiders al zich zouden herinnerd mogen hebben hoe Petrus de Heer verloochend had. Als ze zich misschien nog herinnerd mochten hebben hoe bangelijk deze discipelen nog maar zo weinige weken geleden geweest waren, dan treffen ze hier wel heel iets anders aan. En zo moet het ook. Ze hebben maar niet te maken met deze twee apostelen, ze hebben te maken met het getuigenis van de neergedaalde geest van God. Het is niet zo belangrijk of deze twee mensen verworpen worden, maar hun zender wordt verworpen. En de geest die door hen spreekt wordt verworpen. Dat is het essentiële. Vandaar dat het zo belangrijk is dat dat erbij staat. Vervuld met de Heilige Geest. En dan spreken zij aan oversten van het volk, oudsten van Israël. Als wij vandaag worden verhoord over een weldaad aan een ziek mens, en door welk middel deze behouden is, want daar ging het immers om, door wat kracht, wat is de bron van die kracht waardoor jullie genezen hebben, en op gezag van welke naam hebben jullie dat gedaan? Wel nu, hier is het antwoord. Laat dan aan u allen en aan het hele volk van Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus de Nazoreër, zijn bijnaam als de man uit het nederige Nazareth, dat door die naam van die man die u hebt gekruisigd, die God uit de doden heeft opgewekt, door die naam deze gezond voor u staat. Of zoals de voetnoot zegt, door hem deze gezond voor u staat. Maar ik stel prijs op deze vertaling, omdat de nadruk hier ligt op de naam. Wij zouden misschien gewoon gezegd hebben, door Jezus Christus is deze gezond gemaakt. Hier staat, door de naam van Jezus Christus. Een naam is maar niet een etiket, een label dat ergens aan vastgeplakt wordt. Een willekeurige naam die door elke andere vervangen zou kunnen worden. De naam drukt uit het wezen van een bepaalde zaak. De naam houdt alles in wat in Christus is. Zijn naam drukt uit al de kracht, al de goddelijke bevoegdheid, het gezag waarmee de Heer Jezus door middel van zijn instrumenten wonderdaden verricht, mensen geneest, het woord betuigt. Zijn naam drukt uit heel de heerlijkheid van zijn persoon. Daarom is de naam van de Heer Jezus het middelpunt van ons samenkomen. Vergaderd in of tot de naam van de Heer Jezus. Daarom zegt hij zelf tot Philadelphia, jullie hebben mijn naam niet verloochend. Daarom lezen we in Filippi 2, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie enzovoort. Dat is het enorme belang van zijn naam. De naam van Jezus. Jezus is die vernederde mens van Nazaret. Maar Jezus betekent ook Yahweh, red. De Heere is heil, behoudenis. Hier wordt gesproken over behoudenis. Door welke deze behouden is. Niet alleen maar gezond geworden zoals de vorige druk had. Het woord betekent letterlijk behoudenis. Het gaat om de behoudenis en die ligt in de naam van Jezus opgesloten. Zijn naam betekent Yahweh, behoud, red. En dan staat er Jezus Christus. Handelingen 2 verklaart ons dat. Die vernederde man van Nazareth is door God tot Heer en tot Christus gemaakt. Hij is nu de verheerlijkte man aan Gods rechterhand, die zijn Heilige Geest heeft uitgestort en door de kracht van die geest dit wonderwerk heeft verricht. Het is bovendien de Jezus die niet alleen gekruisigd is, maar door u gekruisigd is. U hebt hem gekruisigd, let u op dat contrast, en God heeft hem uit de doden opgewekt. Daar komen ze weer met dat gehate getuigenis. Gehaat wordt door deze Sadduceeën, omtrent de opwekking van de Heer Jezus Christus. Deze mensen zaten in een onmogelijk parket. Ze stonden onbekend dat ze de opstanding loochenden. En hier werden ze geconfronteerd met de getuigen van Jezus van Nazareth. Getuigen ten eerste die een evidente verandering hadden ondergaan. Niet meer die bange mensen van vroeger, maar mensen die spreken in geweldige kracht. Een kracht van de geest die niet te loochenen is. In de tweede plaats, zoals we even verder lezen, zien ze die man die gezond gemaakt was, erbij staan. Hij stond daar als het levende getuigenis van de kracht van de Heer Jezus Christus. Het was niet te ontkennen wat hier gebeurd was. Dat is een moeilijk pakket. Het was tegelijkertijd voor deze mensen een o zo belangrijke gelegenheid om heel de leer die ze tot dusver aangehangen hadden overboord te gooien. Onder de druk van de feiten, onder het duidelijke getuigenis van de kracht van de Heer Jezus Christus. Hier hadden ze de bewijzen van zijn opstandingskracht en heerlijkheid concreet voor zich. En wat doen ze ermee? Natuurlijk, als God ze dit laatste getuigenis geeft, voordat hij Israël als geheel terzijde stelt, dan is dat getuigenis zo klaarblijkelijk dat er geen twijfel over kan bestaan. U hebt hem gekruisigd. God heeft hem uit de doden opgewekt. En door die naam staat deze gezond voor u. En er komt nog een ander bewijs bij. Een bewijs dat diezelfde Petrus later in zijn brief, in 1 Petrus 2 vers 7, nog eens aanvoert. Een bewijs dat de Heer Jezus zelf tegenover de leiders van het volk had aangevoerd. Dat o zo treffende citaat uit Psalm 118. Zo wonderschoon. Omdat het aan de ene kant zo duidelijk betuigt dat de Heer Jezus verworpen zou worden door de leiders van het volk. De steen die de bouwlieden hebben verworpen. Dat is dezelfde steen die God heeft uitverkoren tot een hoofd, tot een hoeksteen, hoofd van de hoek. Een steen die door de bouwlieden was afgekeurd. Zoals bouwlieden een bepaalde steen bekijken of die bruikbaar is voor hun bouwen, zeggen nou nee, die kunnen we niet gebruiken. Gooi maar aan de kant. Een steen door hen veracht, die maakt God tot de centrale hoeksteen waar het hele gebouw van afhankelijk is. Wat een prachtig woord. En het is daarom zo prachtig, omdat het een woord is dat straks door het overblijfsel van Israël aan het begin van het vrederijk zal worden uitgesproken. Wanneer ze ook zullen zeggen, met dat woord van Psalm 118, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Wat een heerlijk woord. Maar hier is het nog niet zover. Hier is dit getuigenis van Israël kennelijk nog in dorre aarde gevallen. En werpt het nog geen vrucht. Ook al zijn wij dankbaar genoeg voor dit belangrijke 12e vers. En in niemand anders is de behoudenis. Ziet u hoe belangrijk het is dat dit hetzelfde woord is als aan het eind van vers 9. Door welk middel deze behouden is. In niemand anders dan in Jezus Christus is de behoudenis. Want er is ook onder de hemel, en dan komt dat woord weer, geen andere naam onder mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Hoe dikwijls hebben christenen dit vers al geciteerd om te laten zien dat geen enkele godsdienst, geen enkele groepering of kerk als zodanig, geen enkel mens, geen enkel programma, recept, wet, gebod, regel, een mens kan behouden. Nog zijn eigen goede werken, nog wat anderen voor hem doen. Maar er is maar één naam, niet een godsdienst of een kerk. Er is slechts één persoon door wie een mens behouden kan worden. Behouden moet worden, staat er zelfs. Dat moet houdt aan de ene kant in dat er een gebod is om behouden te worden. Jazeker. Paulus zegt in Handelingen 17, alle mensen moeten overal tot bekering komen. En dat moeten houdt ook in, als u behouden wilt worden, dan moet het langs deze weg. Want een andere deur tot de redding bestaat niet. Een sleuteltekst voor ieder die tegenover anderen wil betuigen, of dat nu naamchristenen zijn of aanhangers van allerlei godsdiensten, willen betuigen dat er maar één grondslag is voor de behoudenis. De naam van de Heer Jezus. Die naam die al de heerlijkheid van de redder, de heiland, de verlosser tot uitdrukking brengt. Onder de hemel staat er zelfs. Dat betekent natuurlijk letterlijk op aarde, dat is de bedoeling van de term. Maar die term onder de hemel lijkt tegelijkertijd zo'n wijd perspectief te openen. Uiteindelijk is er immers zelfs behoudenis voor de ganse kosmos. Het is door diezelfde naam dat zelfs eenmaal elke smet van de zonde uit het gans heelal zal worden afgeschaft. Onder de hemel, tot in de uithoeken van de kosmos, is er geen andere grondslag dan die heerlijke naam tot verlossing en verzoening en reiniging van elk mens en uiteindelijk van de ganse kosmos. Van elk mens die in geloof de Heer Jezus aanneemt. De Sanhedrin staat perplex. Ook om een heel gewone menselijke reden. Ze zagen hier mensen voor zich van wie het heel duidelijk was, zoals het in vers 13 staat, dat zij ongeletterd waren. Dat wil niet zeggen analfabeten, maar het betekent mensen zonder een hogere opleiding. Het staat zelfs van de Heer Jezus geschreven in de evangelie, dat wat van hen ook wordt gezegd in Johannes 7, dat ze zagen dat hij niet onderwezen was. Zo op het oog een gewone man uit het volk. Een man niet getraind in hogere wijsheden waar de Joden zich mee bezig hielden. Verbaasd zulke wijsheden te horen uit de mond van deze eenvoudige vissers uit Galilea. Weet u waarom dat zo belangrijk is? Dit is geen Paulus die hier voor hen stond. Want Petrus en Johannes zou nooit één Festus ooit zeggen, uw grote geleerdheid brengt u tot razernij. Dat kun je van Petrus en Johannes niet zeggen. Maar dat maakt het getuigenis des te frappanter. Wat deze mensen uitbrachten kon in ieder geval niet toegeschreven worden aan grote geleerdheid. Des te duidelijker getuigenis dat de woorden van wijsheid die zij spraken toe te schrijven waren aan de kracht en de leiding van de Heilige Geest. Niemand minder dan hij. Toen zij de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes opmerkten en bemerkten dat ze ongeletterde, eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich. En zij herkenden hen dat zij met Jezus waren geweest. Dat kan je natuurlijk in de eerste plaats heel letterlijk opvatten. Ineens realiseerden ze zich dat dit twee mannen waren die toen ook al, voordat de Heer Jezus gestorven was, altijd bij hem waren, daar op dat tempelplein in die laatste week van zijn leven. Ze herkenden hun gezichten. Maar broeders en zusters, zit er geen diepere zin in dat woord? Ze herkenden aan hun woorden uit wat voor milieu, uit wat voor tegenwoordigheid zij kwamen. En al hebben wij nooit de Heer Jezus letterlijk gevolgd hier op aarde, want wij leefden toen nog niet. Daarom is dit woord wel voor ons van toepassing, als een vermaning, als een vriendelijke vraag. Of de mensen in onze omgeving, op ons werk, in onze buurt waar we wonen, de mensen met wie we geregeld omgaan, of ze herkennen kunnen aan ons dat we anders zijn dan zij, dat we anders spreken dan zij, anders handelen, anders leven dan zij, kunnen ze aan ons herkennen dat we uit de tegenwoordigheid van Jezus stammen. Van deze twee was het te zien van wie ze afkomstig waren. Hun zender kwam in hen openbaar. Achter het beeld van deze twee mannen doemde het beeld van hun zender op. Ik zei u al, wat in vers 14 staat, de genezene stond erbij. Ze konden dus het ook niet ontkennen. De man was bekend genoeg, hoeveel jaar had hij daar al niet aan de schone poort gelegen. En nu stond hij daar genezen en wel bij hen. Ook dat konden ze dus niet aangrijpen of dat aanvallen. U ziet hun grote verlegenheid door het feit dat ze de beide apostelen een ogenblik verzoeken, bevelen beter gezegd, uit de raad te gaan, zodat ze onder elkaar konden overleggen. Wat moeten wij met deze mensen doen? Want dat er inderdaad een onmiskenbaar teken door hen is gebeurd, is openbaar aan allen die in Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet loochenen. Ze zeggen niet eens wonder. Dat was natuurlijk ook duidelijk. U zou misschien verwacht hebben dat ze dat zeiden. Ze konden niet logeren dat er een wonder was gebeurd. Nee, maar het is sterker. U weet wat een teken is. Elk wonder is nog geen teken, maar elk teken is wel een wonder. Een teken is meer dan een wonder alleen. Een wonder namelijk met een bepaalde boodschap erin. Hier was een wonder gebeurd waarvan een bepaalde sprake uitging die deze mannen niet konden ontkennen. Ze konden alleen het wonder niet ontkennen, maar ze konden ook niet ontkennen dat het een teken was. Een vingerwijzing, ja mag ik het erbij voegen, van God zelf. Daar konden ze niet onderuit. En dat is ook zo belangrijk in wat de Heilige Geest ons hier meedeelt in deze hoofdstukken. Om heel duidelijk te zien dat deze mensen zeer bewust het getuigenis van de Heilige Geest hebben tegengestaan en uiteindelijk hebben verworpen. Straks wordt dat nog duidelijker. Als ze zien hoe het aangezicht van Stefanus verlicht is. Als hij zijn oog heeft opgeheven naar de hemel en naar de Heer Jezus ziet staan. En ze ondanks dat met hun stenen zijn mond snoeren. Nee, deze mensen waren niet te verontschuldigen. En ondanks dat besluiten ze wat we hier lezen in vers 17. Laten wij, opdat het niet meer en meer onder het volk wordt verspreid, hun dreigend gebieden niet meer tot enig mens in deze naam, ze zullen zelf de naam niet in de mond nemen natuurlijk, in deze naam te spreken. En na hen geroepen te hebben, bevalen ze hun in het geheel niet te spreken of te leren in de naam van Jezus. Op staat er eigenlijk, zegt de voetnoot, op grond van de naam van Jezus. Heel hun spreken en hun handelen, in dit geval genezen, was gegrond in de heerlijkheid van de persoon van de Heer Jezus. Petrus en Johannes gaan niet heel deemoedig en heel bangelijk van hen heen. Ze zijn eerlijk en oprecht in het meedelen aan het Sanhedrin dat ze onmogelijk aan dit woord konden voldoen. Of het recht is voor God naar u meer te horen dan naar God, moet u beoordelen. Het klinkt haast een beetje ironisch. U moet zelf maar uitmaken of het billijk is van ons te eisen dat we meer naar u luisteren dan naar God. Maar het is niet alleen ironisch. Hoort u tussen de regels door niet dat zeer bijtende verwijt dat daarin zat? Immers voor elke eenvoudige Israëliet was het zo dat God sprak door deze mannen. Dit zijn de leiders en dat betekent de godsdienstige leiders van het volk. Als iemand iets over God zou willen weten, over de wet van God, over het woord van God, dan zou hij zich tot deze mannen hebben gewend. Zoals Herodes vroeg aan deze raad waar de Messias geboren zou worden in Matthäus 2. Voor dat soort informatie kun je bij deze mannen terecht. De stem van God klinkt door deze mannen. Ja, zo was het tot dusver in Israël geweest. Althans in naam. Maar dit woord van de apostelen houdt in dat vanaf dit ogenblik wat deze mannen zeiden juist in strijd is met het woord van God. Hier is het getuigenis van God aan de ene kant en de apostelen zeggen dat is het getuigenis dat aan onze zijde staat. En daar is aan de andere kant het woord van deze mannen dat niet langer het woord van God is. En Petrus zegt heel laconiek, nou jullie moeten het maar vertellen. Of het billijk is dat we meer naar jullie luisteren dan naar Gods woord. Zoals God dat aan ons heeft betuigd. In ieder geval trekt hij alvast zelf de conclusie. Door te zeggen, want ons is het onmogelijk niet te spreken over wat we hebben gezien en gehoord. Onmogelijk. Met geen mogelijkheid is de stem van de christelijke kerk vanaf het begin te snoeren geweest. De mond te snoeren geweest. Dat getuigenis is doorgegaan en de wreedste en verschrikkelijkste en massaalste vervolgingen hebben dat getuigenis van de geest nooit of te nimmer kunnen uitdoven. Zo was het in de eeuwen daarna, zo was het hier bij Petrus en Johannes. En wat is het effect? Ze hebben hen nog meer gedreigd en toen lieten ze hen, toen ze niets vonden hoe ze hen konden straffen, en gaan ter wille van het volk. Dat is belangrijk. Aan de ene kant, Ze hadden eigenlijk geen echte misdaad bij deze mannen ontdekt. Ze hadden eigenlijk geen legale grond voor een veroordeling. Je kunt iemand toch niet veroordelen omdat hij een ander genezen heeft. En bovendien waren ze, zoals altijd, ook in de dagen van de Heer Jezus, bang voor het volk. Want allen verheerlijkten God om wat er was gebeurd. Weer het scherpe contrast tussen de verantwoordelijke leiders aan de ene kant en de massa van het volk die zich in alle eenvoud verheugt over wat God hier werkt. Want de mens aan wie dit teken van de genezing was gebeurd was meer dan 40 jaar. Als iemand een heel klein poosje ziek is en hij wordt genezen, dan maakt dat niet zoveel indruk als wanneer iemand zijn hele lange leven tot dusver, tientallen jaren van kindsbeen af, ziek is geweest. Dan is het voor ieder mens volkomen duidelijk dat genezing, naar de mens gesproken, uitgesloten is. Als een mens zoveel jaren ziek geweest is, dan is het voor heel het volk, want die mensen hadden geen pretenties hoog te houden, die konden hun hart openstellen voor deze dingen, dan is het voor het volk duidelijk dat hier God aan het werk is. U zegt misschien, maar je hebt toch straks gezegd dat het volk hier opnieuw de Heer verwerpt. Ja en nee, dat is altijd zo moeilijk. Het is net als met die grote massa van het volk die de Heer Jezus zo luide verwelkomde toen hij Jeruzalem binnenkwam. Je weet met het volk nooit waar je aan toe bent. In ieder geval is het essentieel dat de vertegenwoordigers van het volk, dat is toch in feite het volk, in de leiders de Heer verworpen heeft en hier ook de Heilige Geest verwerpt. De leiders van het volk. En wat het grote massa van het volk betreft, weet je niet waar je aan toe bent. Want het is in deze tijd heel duidelijk dat je alleen die kunt vertrouwen die ook daadwerkelijk door geloof zich bij de gemeente hebben gevoegd. En dat ging niet zomaar 1, 2, 3. Uit vrees durfde niemand uit zichzelf zich bij hen te voegen. Dat deed alleen God zelf, de Heer zelf, de Heilige Geest. Dus u moet niet al te veel waarde hechten aan het feit dat het hele volk hier enthousiast is over dat wonder. Dat is aan de ene kant vanzelfsprekend. En aan de andere kant is het maar de vraag hoe diep het gegaan is. Nee, van dat enthousiaste volk komen we in vers 23 in een heel andere sfeer terecht. Toen de apostelen waren losgelaten gingen ze naar de hunnen. Dat was niet het volk dat God verheerlijkte. Dat waren niet de hunnen. Dat waren niet degenen bij wie ze werkelijk hoorden. Iemand die God verheerlijkt, die hoort pas tot de onzen als hij ook daadwerkelijk in geloof de Heer Jezus heeft aangenomen. Als het niet dieper gaat dan een uiterlijke lofzegging op God, dan heeft het geen waarde. Nee, hier waren ze bij de hunnen, bij de gemeente. Dat is niet alleen maar de gemeente van God, maar het zijn ook onze broeders en zusters. We zijn met elkaar aan de Heer verbonden, maar dus ook aan elkaar, met elkaar verbonden. Daar voelen we ons thuis, daar horen we thuis. En aangekomen bij de hunnen berichten ze alles wat de overpriesters en de oudsten tot hen hadden gezegd. Toen ze nu dit hoorden, verhieven ze eendrachtig hun stem tot God. Deze reactie is prachtig om te zien. Wat moet je met dit soort nieuws? Je kunt die slechts neerleggen voor de Heer. Je kunt alleen maar, als je die dingen hoort waar je verder zo weinig aan kunt doen, wat ben je beslot met elkaar, ook al ben je met 5000, wat ben je tegenover de leiders van het volk, die in feite als het gaat om onrust, zaaierij, ook nog eens een keer de steun van Herodes en de Romeinen achter zich hebben staan. En dat is ook precies wat ze hier zeggen. Deze gelovigen van de gemeente weten heel goed dat als de leiders van het volk tegen hen gekeerd blijven, dat betekent dat de hele wereld tegen hen gekeerd is. Want de Romeinen hadden er nog des te meer belang bij dat er geen onrust onder het volk door wat dan ook ontstond. Ze hadden een geweldige macht tegen zich. Herodes, Pilatus, vers 27, met de naties en volken van Israël, de verschillende stammen van Israël, maar ook alle andere volkeren daarbuiten, alles was tegen hen. Maar hoe beginnen ze hun gebed? Heer, u bent het die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alles wat daarin is. Er is hier verwijzing naar de voetnoot uit Lucas 2 vers 29... waar we zien dat Lucas heel graag een speciaal woord gebruikt voor heer. De voetnoot zegt niet het gewone woord voor heer, maar despotes. Dit is heerser of meester van een slaaf. Dit is de grote heerser, de meester die alle dingen naar zijn hand zet, die alles in zijn hand heeft, die gebiedt en dan gebeurt alles op zijn wenken. Dat is de Heer, de meester, de schepper van hemel en aarde en de onderhouder van alle dingen. Alles wisselt op zijn wenken. En hij heeft door de Heilige Geest bij monden van onze vader David, zijn knecht, het volgende gezet. Let u even op die woorden, hoewel het niet duidelijk is of alles wat hier staat werkelijk in de grondtekst thuis hoort. U vindt hier wat uitdrukkingen tussen scherpe haken staan. Maar het is mooi dat te zien, door de Heilige Geest, bij monden van onze vader David, hebt u gezegd. God spreekt in Gods woord, door de kracht van de Heilige Geest, bij monden van David. Dan hebt u een van die mooie versen, er zijn er nog meerdere in de handelingen, en ook in andere plaatsen natuurlijk, over wat inspiratie is. De schrift is het woord van God. Het is God die in de schrift tot ons spreekt. Maar dat woord is tot ons gekomen door middel van menselijke instrumenten. David heeft dit woord opgetekend. En hij heeft het gedaan door de kracht van de Heilige Geest. God spreekt door de Heilige Geest bij monden van David. En dan citeren deze gelovigen een woord uit Psalm 2. Dat is eigenlijk, zouden wij zeggen, een psalm die thuis hoort bij het duizendjarig rijk. Want u weet het, zo lezen we dat in Psalm 2, dan gaat het aan de ene kant wel over de verwekking van de Heer Jezus. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Maar dan gaat het toch onmiddellijk verder naar datgene wat vervuld zal worden bij de wederkomst van de Heer Jezus. Want dan staat er in vers 8, vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Dat betekent dat deze psalm thuis hoort in de mond van het overblijfsel van Israël. Zij zullen straks de vraag stellen van vers 1, waarom woelen de volken en zinnen de natieën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Dan gaat dat in vervulling. Maar deze gelovigen vormden immers het overblijfsel van Israël. Wij weten dat de gemeente ontstaan is. Maar daar hadden deze mensen zelf nog geen besef van. Zij waren op dat ogenblik het overblijfsel, de getrouwen onder Israël. Het waren nog geen anderen die tot geloof waren gekomen. En we zien dikwijls dat zij al allerlei zegeningen op zichzelf toepassen, terecht, die gelden uiteindelijk voor het overblijfsel, dat straks in de grote verdrukking gevormd zal worden, en dan bij de wederkomst van de Heer het vrederijk zal binnengaan. Zij zijn dat overblijfsel van Israël, zoals Paulus het zegt in Romeinen 11 vers 5, een overblijfsel naar de verkiezing der genade. En dan heeft hij het over de tegenwoordige tijd. Dat slaat dus ook op dit overblijfsel. U ziet dat bijvoorbeeld in de brieven van Petrus, die schriftwoorden die van toepassing zijn op het overblijfsel van de toekomst en ook zegeningen van het vrederijk, nu al toepast op de Joodse gelovigen aan wie hij schreef in zijn dagen. En zo zien we hier in dit overblijfsel uit de begintijd van Israël, van de gemeente, pardon, al een heenwijzing naar dat getuigenis van het overblijfsel, wanneer daadwerkelijk Herodes en Pontius Pilatus met de natie tegen hen zullen zijn. Herodes een type van de antichrist. De Romeinse stadhouder als een type van het beest van het herstelde Romeinse Rijk. En de grote massa van het Joodse volk ten derde. De meerderheid die de antichrist achterna zal lopen. En nog vele andere volken ten vierde. Wat dan in die grote verdrukking door het overblijfsel zal worden doorgemaakt, zien we als een soort voorafschaduwing hier in deze versen. Ze citeren in vers 25 en 26 die eerste woorden, zoals ik zei, uit Psalm 2. En ze passen dat zo toe in vers 27, want in waarheid zijn in deze stad verzameld tegen uw heilige knecht Jezus, die u hebt gezalfd. Ook een heenwijzing naar Psalm 2. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, Althans, dat zegt de Statenvertaling, correctere vertaling is toch eigenlijk wel van het NBG, gesteld over Sion. Verzameld zowel Herodes als Pontius Pilatus met de naties en volken van Israël. En let dus op vers 28, daaruit spreekt hun geloof. Om te doen alles wat uw hand en uw raad tevoren had bestemd, dat zou gebeuren. Kijk, mensen die zo bidden, die hebben de verhoring al voordat ze uitgebeden zijn. Wat is nou precies natuurlijk de troost die God je in zulke omstandigheden geeft? Ze beginnen met te zeggen, Heer, u bent de Heer die alles geschapen heeft. U hebt alle dingen in uw hand. Hun gebed is aan de ene kant, Heer, daar komen geweldige machten op ons af. Ah nee, ze zeggen eigenlijk niet eens op ons. Het is veel mooier. Dit is een niet erg zelfzuchtig gebed. Ze zijn niet bang voor zichzelf. Ze zeggen, Heer, het gaat hier om een strijd tegen uw heilige knecht Jezus. Maar die was toch in de hemel, in alle rust en veiligheid. Ja, maar deze gelovigen weten zich zo verbonden met hem, dat als de vijanden van de Heer tegen hen gericht zijn, dan zijn ze tegen de Heer Jezus gericht. Zij vereenzelvigen zich met het getuigenis van de Heer. Het zijn de vijanden niet van hen, maar van de Heer. En tegelijkertijd spreken ze het geloof uit. Ah, het is zo'n prachtig gebed dit. Ze spreken het geloof uit dat al die vijanden, hoewel ze in haat zich tegen de Heer en zijn gezalfde keren, ten diepste toch niets anders kunnen doen dan wat God hun toestaat. Ze zijn bij voorbaat, voordat ze amen gezegd hebben, al getroost en gesterkt in de wetenschap dat God uiteindelijk ook in al deze dingen niets anders dan zijn raad verwerkelijkt. Er is niets dat de dingen bij God uit de hand kan laten lopen. Hij heeft alle dingen in de hand. Ze doen alles wat uw hand en uw raad tevoren had bestemd dat zou gebeuren. Nou, dan hoef je ook niet meer te bidden, zou je zeggen. Jazeker wel. Je kunt aan de ene kant ervan overtuigd zijn, diep in je ziel, dat God alles in zijn hand heeft. Maar daarom mag je wel bidden, moet je wel bidden, om kracht, om dat te blijven vasthouden, om uitredding in de omstandigheden, hier en nu. En daarom zeggen ze, en nu Heer, zie op hun dreigingen en geef uw slaven met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Ze zeggen niet, Heer, laat die vijanden toch alsjeblieft ophouden. Wel, nee, hun geloof ziet in al dat dreigen van de vijanden niets anders dan een vervulling van Gods bedoelingen. Ook al weten zij niet precies wat Gods bedoelingen zijn en hoe dat allemaal zal uitpakken. Ze bidden niet om verlichting. Dat is een ander aspect. Je leert hier enorm veel uit dit gebed over hoe wij zouden moeten bidden. Ze bidden hier niet om verlichting en om vereenvoudiging van hun last. Ze bidden, Heer, wat de vijanden ook doen, geef ons genade, ons getuigenis te kunnen voortzetten. Dat is prachtig mooi. Hoe dikwijls bidden wij om verlichting van de nood. Geen ogenblik is dat wat zij bidden. Zij bidden, Heer, ondanks de nood, geef uw slaven met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Nou, dat gebed is gauw verhoord. Er staat aan het eind van vers 31 al. En zij spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Dat is de vervulling. Iemand die zo bidt met zulke geestelijke kracht, die vindt de verhoring van zijn gebeden onmiddellijk. Uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing. Dat deden de apostelen niet. Alle eer krijgt hier de Heer. De vijanden zijn gericht, niet tegen hen, maar tegen de Heer. En het is niet zij die het getuigenis voortzetten. Het is de Heer die het woord verkondigen laat, die geneest, die tekenen en wonderen laat gebeuren door de naam van, zoals hier staat, uw heilige knecht Jezus. En terwijl zij baden, ja, dat kon je weer begrijpen zeg. Sinds voordat onze bidstonden zouden verlopen op een dergelijk geestelijk niveau, dan zouden wij het misschien ook nog eens een keer meemaken dat deze plaats, zoals het hier staat, waar zij waren vergaderd, bewogen werd. Die plaats werd bewogen, daar gebeurden grote dingen in die zaal. Ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Het was als een siddering die door die menigte ging, van een kracht van de Heer die hen alle vulde. Elke gelovige daar vervuld met de Heilige Geest. Wat een geweldige dingen gebeurden daar. Ja, dat zijn dingen waar we jaloers op worden. Niet waar, daar zijn wij jaloers op als het om onze bidstonden gaat. Zoals elke prediker van het woord jaloers is op 1 Korinthe 14. Waar ongelovigen binnenkomen en tijdens de preek ter aarde neervallen omdat ze zien dat God met ons is. Hoe vaak maken wij dat mee? Dat zijn de geweldige dingen van de begintijd. En daar maken we ons dan ook gauw mee af, nietwaar? Dat was de begintijd en dat kennen we nu niet meer zo. Nou, dat is maar de vraag of je daar allemaal zomaar bij neer moet leggen. Laten we maar eens beginnen om te bidden op dat niveau zoals hier gebeden wordt. Dan zouden we het misschien ook nog ondervinden dat de Heer dezelfde blijft. En dat de Geest hetzelfde blijft. En dan zouden we, ook al zouden er dan misschien geen wonderen en tekenen gebeuren, dan zou dit gebeuren, dat is veel belangrijker. Dat ook wij het woord van God met vrijmoedigheid spreken. Niet slechts enkele van ons. Zij allen werden vervuld met de Heilige Geest. En zij spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Allen waren daarin betrokken. Op hun eigen wijze. Ieder naar zijn eigen gaven en mogelijkheden. En op zijn eigen plaats. Maar zij spraken allen dat woord met vrijmoedigheid. Wat een getuigenis. En je durft haast niet verder te lezen als je ziet hoe dat allemaal toen functioneerde. En wat een geweldige getuigenis eruit ging van die menigte. De menigte nu van hen die geloofden was één van hart en van ziel. Ook weer zoiets om jaloers op te worden. Niemand zei iets van dat iets van zijn bezittingen zijn eigendom was. We hebben datzelfde al gezien in Handelingen 2. En hier wordt het nog eens genoemd. Van zo voorbijgaande aard was het nu ook weer niet geweest, hoewel je later toch niet meer zo van die dingen leest. Maar hier zie je nog steeds hetzelfde. God had gewild dat onder Israël geen armen zouden zijn. En dat men zou mededelen van zijn goederen aan de armen. De praktijk kwam maar dikwijls niet veel van terecht. Maar deze gelovigen, wij zeggen de jonge gemeente, maar denk erom, ook het overblijfsel van Israël in die dagen. Zij maakten dat waar. Dat wil niet zeggen dat iedereen alles wat hij bezat verkocht. Dat gebeurde niet en dat hoefde ook niet. Het belangrijkste was dat niemand stond op zijn gebit. Hechtte aan zijn bezit bedoel ik. Stond op zijn bezit, wat een wonderlijke verspreking. Op zijn bezit en hechtte aan zijn bezit. Maar dat zij mededeelden op zodanige wijze dat allen genoeg hadden. En dat niemand armoede hoefde te lijden. Zij hadden alle dingen gemeenschappelijk. En met grote kracht gaven de apostelen getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. Ook dat is iets dat als een rode draad door die eerste 5 hoofdstukken met name heen loopt. Vanaf hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 5. In elk hoofdstuk, dit is trouwens al de 5e keer dat we dat lezen, dat de apostelen getuigenis gaven van de opstanding van de Heer Jezus. Broeders en zusters, dat steekt ook in dat woord getuigenis. Getuige ben je van datgene wat je gezien en gehoord hebt. Als deze mensen één boodschap in de wereld hadden, dan was het deze boodschap dat ze mochten getuigen van het levende Heer die zij hadden gezien en wiens woord zij hadden gehoord. Het getuigenis van de levende Heer, ondanks alle Sadduceeën van de hele wereld. En vandaag aan de dag zijn de Sadduceeën er bij bosjes, ook in Nederland. Allemaal nog steeds keurig godsdienstig, maar Sadduceeën. Als het gaat om de opstanding van de Heer Jezus. Allemaal mensen van het hier en nu. Gods koninkrijk moet in deze wereld hier en nu vervuld worden. Want van een opstanding wil men niet meer weten. En hier is een getuigenis dat rechtstreeks ook tot onze harten spreekt. Want dat is het getuigenis dat wij in deze wereld mogen afleggen. Van de levende Heer. Die daar zit aan Gods rechterhand. In wie en met wie we verbonden zijn. En in wie al onze zegeningen te vinden zijn. Er was ook niemand noodlijdend onder hen, want alle die eigenaars van landerijen of huizen waren, verkochten die en brachten de opbrengsten van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. Ik zeg u nog eens, juist hoofdstuk 5, wat we direct zullen zien bij Ananias en Safira, laat zien dat het helemaal niet nodig was om alles te verkopen wat je had. Of wanneer je iets verkocht had, om alles te brengen, er was geen verplichting. Je moet goed begrijpen, er was niet een of andere wet hun opgelegd. Het werd hier niet afgedwongen. Het was alles de spontaniteit en de vrijwilligheid van de Heilige Geest. De fout van Ananias en Safira was dan ook niet dat zij niet de hele opbrengst brachten, want daar kon niemand hun toe verplichten. Hun fout was dat ze de indruk wilden wekken dat ze wel de hele opbrengst brachten. Dat ze opzettelijk daaromtrent logen en de indruk wilden wekken beter te zijn dan ze in werkelijkheid waren. En het was die leugen, de leugen dat ze de hele opbrengst brachten terwijl ze slechts een deel brachten, waarom ze gestraft werden. En niet het feit dat ze op zich niet alles brachten. In de laatste verse staat, aan ieder werd uitgedeeld nadat elk nodig had. Jozef nu, door de apostelen bijgenaamd Barnabas, wat vertaald is zoon van de vertroosting, een leviet, een Cypriot van geboorte die een akker bezat, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Het is duidelijk dat die laatste verzen hier staan om ons Barnabas te introduceren, omdat hij later immers weer in de geschiedenis opduikt als de grote medewerker aanvankelijk van Paulus. We horen hier trouwens ook dat hij van Cyprus kwam. Wat interessant is, omdat hij juist ook heel graag naar Cyprus wilde gaan, zoals ze dat ook gedaan hebben. En ook de tweede keer alleen met Marcus gaat hij naar Cyprus terug. Hij was een man met een goed hart, een zoon van de vertroosting. En hij is hier een voorbeeld voor menig ander door de opbrengst van een akker die hij bezat en die hij verkocht had aan de voeten van de apostelen te brengen. En des te schrijnender is het contrast van Ananias en Safira. Ananias betekent de Heere is genadig. Ananias, Hanania. Het is de Griekse verbastering van een Hebreeuwse naam, Hanania. En Hanania is hetzelfde als Johanan. En dat is weer verbasterd tot Johannes. Allemaal dezelfde naam. De Heere is genadig. Maar deze man juist, helaas, geeft niet veel blijk van de werking van de genade in zijn hart. De Satan vervult zijn hart, zo zegt Petrus dat tegen hem in het derde vers. Zij verkochten een eigendom en hield iets van de opbrengst achter met medeweten van zijn vrouw. U moet het gedeelte heel goed lezen, want anders dan kom je inderdaad tot die oppervlakkige verkeerde conclusies. Alsof het verkeerd zou zijn een deel van de opbrengst achter te houden. Dat kan natuurlijk nooit. Er was immers niemand die wie dan ook verplichtte hun bezittingen te verkopen. En er was niemand die wie dan ook verplichtte om, als ze dat wel deden, alles te brengen. Het gaat uitdrukkelijk, zoals het staat in vers 3 en in het eind van vers 4, om hun leugen. Niet het achterhouden van een deel van de opbrengst, maar de leugen alsof zij alles brachten. Let u maar op, zoals het hier ook staat, later wordt het aan de vrouw gevraagd in vers 8. Petrus nu antwoordde haar, zeg mij, hebt u het land voor zoveel verkocht? Dat is de essentie. Dat was hun leugen, dat ze dat inderdaad beweerden. En ze zei ja voor zoveel. En dan ziet u, eerst bij Ananias, die krijgt die vraag niet te horen. Tot hem wordt het rechtstreeks gezegd, waarom heeft de Satan uw hart vervuld om te liegen tegen de Heilige Geest en van de opbrengst van het land achter te houden? Als het onverkocht was gebleven, bleef het niet van u. Er was na de verkoop de opbrengst niet in uw macht. Dan hebt u het weer. Ze hadden niet hoeven te verkopen. En als ze het verkocht hadden, het was hun geld. De opbrengst ervan, daarover mochten ze doen, beschikken zoals ze wilden. Daarmee konden ze doen wat ze wilden. Macht betekent, zoals de voetnoot zegt, gezag of bevoegdheid. Het bleef hun geld. Ze konden ermee doen wat ze wilden. Je had het niet hoeven te brengen, zegt Petrus. En je had ook niet alles hoeven te brengen, als je maar niet eromtrent had gelogen. Je hebt gelogen tegen de Heilige Geest. En nog eens een keer in vers 4, tegen God gelogen. Op zichzelf trouwens, een belangrijk vers dat ons laat zien dat de Heilige Geest niet alleen maar een kracht van God is, maar God zelf. Doordat Petrus hier in één adem zegt, liegen tegen de Heilige Geest, is liegen tegen God, hebben we hier een aanwijzing dat ook de Heilige Geest God is. Hij is een goddelijk persoon. En dat laat ons ook het belangrijke zien van wat hier gebeurde. U moet heus niet denken dat tussen Handelingen 2 en Handelingen 5 niemand in de gemeente gezondigd had. Van nature waren ze niets beter dan wij zelf. Maar hier ging het om een openlijke zonde voor de hele gemeente. Ik zeg nog eens vandaar het belang van wat Safira antwoordde op de openlijke vraag: hebt gij het land voor zoveel verkocht? En, dat maakt het nog belangrijker, het was een leugen tegen de Heilige Geest. We hebben tot dusver in hoofdstuk 4 gezien de tegenstanders van de leiders. De tegenstand van de leiders van het volk tegen de christenen. Hier zien we het verderf opkomen uit de gemeente zelf. In beide gevallen richtte zich dat tegen de Heilige Geest. De leiders van het volk verzetten zich tegen het getuigenis van de Heilige Geest. En deze zonde is van hetzelfde karakter. Het is een zonde tegen de aanwezigheid van die goddelijke, heilige persoon in het midden van de gemeente. Het is een zonde tegen hem die sinds Handelingen 2 hier op aarde in kracht aanwezig is. U zult misschien zeggen, ja, maar als het zo is gesteld, is niet menige zonde die wij doen een zonde tegen de Heilige Geest? Ja, ik zal het u sterker vertellen. Elke zonde die wij doen is een zonde tegen de Heilige Geest. Hij is God. Elke zonde is een zonde tegen God, tegen de drie enige God. Waarom is het dan niet zo dat elke gelovige vandaag sterft als hij zondigt? Ik zei gelovige, want ik ben ervan overtuigd dat we Ananias en Safira zullen terugzien in de hemel. Ik weet dat sommige christenen dat vreemd vinden, maar het was nog niet zo ver hier dat hier valse christenen konden binnensluipen. Het was nog steeds zo dat niemand zich uit zichzelf durfde toe te voegen. Alleen de Heer voegde toe. We vinden dat ook hier nog in vers 13 duidelijk aangegeven. Van de overigen durfde niemand zich bij hen te voegen. Nee, valse christenen, naamchristenen konden hier nog niet binnensluipen. Ze waren gelovigen. Maar ze waren gelovigen in de geest van 1 Johannes 5. Waar Johannes zegt, er is zonde tot de dood. Zonde bij gelovigen die zo erg is, dat God hen niet in zijn getuigenis op aarde kan handhaven. Hun straf was de lichamelijke dood. Maar niet de eeuwige dood, dat moeten we niet denken. Maar waarom dan zij wel en wij niet? Wel, zonde, er is zonde heeft natuurlijk, is in haar absoluutheid verwerpelijk. Maar er is ook in de zonde iets relatiefs. Ik bedoel daar dit mee. Dezelfde daad is bij de een veel erger dan bij de ander. Een daad van een verantwoordelijke, rijpe gelovige is heel wat anders dan een daad van een jong kind dat de Heer Jezus heeft aangenomen. Ook al gaat het om dezelfde handeling. Zonde is bij de ene gelovige niet hetzelfde als bij een andere gelovige. En zonde in deze zuivere, heilige begintijd, waar het getuigenis van God tot dusver ongerept was geweest, zonde toen, een leugen tegen de Heilige Geest toen, is niet hetzelfde als een leugen tegen de Heilige Geest vandaag, waar de christenheid zodanig gedegenereerd is en verworden, dat dat heilige niveau bij lange na niet meer gehaald wordt. Wat trouwens al vrij kort natuurlijk na de handelingen al zo geworden was, helaas. Ik zeg dat niet om de zonde te vergoelijken. Zonde in zichzelf, dat is het absolute aspect van de zonde. Zonde in zichzelf is wat dat betreft nog even boos, nog even verwerpelijk als toen. Maar dat is een zaak tussen ons en de Heer persoonlijk. Een zaak die zal worden uitgepraat, om zo te zeggen, voor de rechterstoel van Christus. Dat is een heel andere zaak. Het is vandaag niet meer zo dat elke zonde op dezelfde wijze dat getuigenis van God raakt. Daarvoor staat het getuigenis van God niet meer op hetzelfde niveau. Dat is het grote verschil. Hier is het een zonde die voor het eerst het getuigenis van de gemeente en van de daarin wonende Heilige Geest bezoedelt. En daarom kon God deze mensen in dat getuigenis niet langer handhaven. We lezen dan ook En dat laat ons ook iets zien van de geweldige autoriteit waarmee de apostelen natuurlijk bekleed waren. We lezen ook in vers 5. Toen nu Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en stierf. En er kwam grote vrees over allen die het hoorden. En dat was ook precies de bedoeling. Ik zei u al, het gaat niet zozeer alleen maar om Ananias en Safira. We zullen hen terugzien in de hemel. Je kunt het ook nauwelijks daarom een kastijding noemen van de Heer. Als de Heer ons kastijdt, dan is dat opdat we beter gaan leven. Maar als de Heer ons doodt, dan kan dat moeilijk zijn met de bedoeling dat we beter zouden gaan leven. Nee, wat hier gebeurt, is vooral een teken aan de wand voor de gemeente. Bewaar uw zuiverheid, uw heiligheid. Dit is het effect. Er kwam vrees, grote vrees over allen die het hoorden. Niet alleen maar buiten de gemeente, in de eerste plaats binnen de gemeente. Die jonge mannen nu stonden op, wikkelden hem in en droegen hem naar buiten en begroeven hem. Het gebeurde nu ongeveer 3 uur daarna dat zijn vrouw binnenkwam, zonder te weten wat er was gebeurd. Misschien kwam ze wel kijken waar haar man zo lang bleef. Het geeft trouwens ook iets wonderlijks weer van de situatie daar. Kennelijk waren die gelovigen daar ook zeer vaak en zeer langdurig bij elkaar, daar waar de apostelen waren. Daar was kennelijk ook een hele menigte van gelovigen. Daar waren immers velen daaromheen, in ieder geval ook de jonge mannen die hen uitgedragen hebben. En deze vrouw wil weten waar haar man zo lang blijft en ze gaat er kijken wat er gebeurd is. En Petrus stelt haar dezelfde vraag die hij in feite ook aan Ananias gesteld zal hebben, of waarvan hij het antwoord van Ananias al gekend heeft. Zeg mij, hebt u het land voor zoveel verkocht? En zij zei, ja, voor zoveel. Ik zeg u nog eens, daar ligt dus de essentie van hun zonde. Eigenlijk zie je pas hier in vers 8 waar het dus in die zonde om ging, zodat we daarover geen verkeerde ideeën krijgen. Petrus nu zei tot haar, waarom bent u onderling overeengekomen de geest van de Heer te verzoeken? Dat is nog weer een wat andere formulering van de beschuldiging. Niet alleen maar liegen tegen de Heilige Geest of tegen de geest van de Heer, maar de geest van de Heer verzoeken. Het is net als bij het volk Israël in Exodus 17. Ook dat was zeer kort na hun uitredding uit Egypte. Zeer vroeg in de geschiedenis van het volk van God. En ook daar lezen we bij Massa en Meriba dat zij de Heere verzochten. En dat betekende daar concreet in hun geval dat ze deze vraag stelden: is de Heer in ons midden of niet? Het was een allerverwerpelijkste uitdaging van de Heer die in hun midden woonde. Ze stelden hem op de proef. Ze wilden hem uitproberen. Dat was het verschrikkelijke van hun zonde die ze daar bedreven. En eigenlijk zien we hier hetzelfde. Het was niet alleen een liegen tegen de Heilige Geest. Het was een verzoeken van de Geest. Begrijpt u wat ik bedoel? Het is net als de vraag in Exodus 17. Het is alsof ze zich afvragen, is de Heilige Geest in ons midden of niet? Het is eigenlijk hetzelfde ongeloof. De Heilige Geest was in hun midden komen wonen sinds de Pinksterdag. En hier komt voor het eerst uit Gods volk zelf de twijfel op, is de Heilige Geest in ons midden of niet? En ze hebben eigenlijk het antwoord klaar, want ze handelen alsof ze niet te maken hebben met de geest van de Heer die de Heilige Geest was. Ze negeren die heilige tegenwoordigheid. Dat is het karakter van dat verzoeken van de Heer, zoals we dat hier vinden. En dat is een treffende overeenkomst met het begin van de geschiedenis van Israël. En dan gaat het verder. Zie, zegt Petrus, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zij zullen u naar buiten dragen. En zij viel onmiddellijk neer aan zijn voeten en stierf. En jonge mannen kwamen binnen en vonden haar dood. En zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over de hele gemeente en over allen die dit hoorden. Dus zowel binnen de gemeente als ook daarbuiten. Dat daarbuiten, dat is eigenlijk nog veel erger. De gemeente had hierin een belangrijke waarschuwing die Heer niet te verzoeken. Maar dat dit woord ook degene die buiten waren bereikte, maakt het nog erger. Want nu had de buitenwacht een eerste aanleiding om te weten. Die gelovigen, dat zijn ook geen volmaakte mens. En dat is triest. Wat wij doen, heeft in zekere zin altijd te maken met de gemeente. De zonde bezoedelt altijd de gemeente als geheel. Bederft altijd het getuigenis van de gemeente in deze wereld. Als David zondigt, dan zegt Nathan, ge hebt de vijanden des Heren zeer doen lasteren. Dat maakte die zonde zo erg. De buitenwacht had er aanleiding in gevonden met de Heren te spotten. Het is hier wel zo, ik zei het u al, dat de overigen zich niet bij hen durfden te voegen. Maar er is toch iets geknapt. Iets in dat aureool dat, om zo te zeggen, de gemeente tot dusver had omgeven. Dat is het verschrikkelijke van wat Ananias en Safira hebben gedaan. Maar ik zei u al, het is sindsdien alleen maar van kwaad tot erger gekomen. Is dat nu juist niet de zonde tegen de Heilige Geest geweest? Het negeren van de tegenwoordigheid van de Geest te midden van de gemeente? Ik zeg dat daarom, men spreekt vaak over de zonde tegen de Heilige Geest en dan bedoelt men de lastering van de Geest. Dat wat we vinden in Matteüs 12. Het is heel typisch dat zich dat ontwikkeld heeft, die gedachte van mensen die ook bang zijn dat ze de zonde tegen de Heilige Geest hebben gedaan. Dan gaat het om het lasteren van de Heilige Geest. Dat is heel iets anders dan wat hier gebeurt. Ananias en Safira hebben de Heilige Geest niet gelasterd. Ze hebben wel tegen de Heilige Geest gezondigd. Ze hebben gezondigd tegen zijn aanwezigheid. Ze hebben eigenlijk die aanwezigheid op de proef gesteld, uitgeprobeerd. Ze hebben een spel gespeeld met die heilige tegenwoordigheid van de Geest. En dat is wat ik bedoel, wat steeds duidelijker en scherper aan het licht is getreden in de geschiedenis van de christenheid. De zonde tegen de Heilige Geest is vandaag aan de dag in de christenheid de tegenwoordigheid van die Geest in de praktijk te loochenen. Oh, men spreekt wel veel over die Geest. Maar is het dat men zich door de Heilige Geest wil laten leiden in het persoonlijk leven? Is het dat men zich door die Geest wil laten leiden in de samenkomsten van de gelovigen? Of is het zo dat men in de praktijk de tegenwoordigheid van die Geest net zo negeert als dat hier bij Ananias en Safira begonnen is? De eerste zonde van Israël, daar knapte er ook iets. In dat schone dat er is in elke begintijd van een nieuw getuigenis dat God heeft verwekt. De eerste smet is erop gevallen. Het is net als bij een auto waar je de eerste deuk in krijgt. Het is niet meer dezelfde auto. Dat is met alle dingen zo. Dat is in het gewone leven zo. En dat is ook zo in de geestelijke dingen. Dit is de eerste deuk die het christelijk getuigenis heeft opgelopen. Vandaag kun je door alle deuken haast geen getuigenis meer opmerken. Vandaag zou je haast kunnen denken dat het niet meer uitmaakt of er nog een deuk bij komt. Dat is natuurlijk niet zo. Elke deuk is nog steeds een smet op de gemeente van God waarin God de Heilige Geest woont. Maar die eerste deuk was de ergste. Die bedierf voor het eerst dat wonderige getuigenis dat God in de gemeente tot stand had gebracht. In die gemeente, hier nog niet zozeer als lichaam van Christus, dat komt pas later openbaar. Maar die gemeente als huis van God, als tempel van God, waarin God de Heilige Geest woont. Dat is het trieste van wat we hier vinden in het begin van hoofdstuk 5.